Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan weer verder met de Bijbelstudie over de alverzoening. De hogere geestelijke wereld waar New Ages zo lovend over spreken, is in werkelijkheid een demonische wereld die zich vlak op aarde om ons heen bevindt. Deze demonische wereld is een realiteit. De invloed van demonen door middel van valse leer en met betrekking tot geestesmanifestaties in bijvoorbeeld New Age, de economische beweging en de charismatische beweging is echt enorm. De realiteit van demonen kan men niet zomaar wegredeneren, zoals sommige alverzoeners trachten te doen. Demonen zijn boze geesten die in feite achter elke vorm van afgoderij staan. De afgod is van zichzelf niets. Deze is gemaakt van hout, steen of edelmetaal. Maar achter de aanbidding van deze beelden staan wel degelijk demonen, die mensen tot afgoderij verleiden met als uiteindelijk doel de aanbidding van hun overste, de Satan. Dat lezen we ook in 1 Korinthe 10, Openbaring 9, Deuteronomium 32. 1 Korinthe 10 gaan we even een tekst van lezen. 1 Korinthe 10, vers 19. 1 Korinthe 10, vers 19. Dat zegt Paulus tegen de Korintiërs. Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de demonen. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der demonen. Broeders en zusters, deze demonen zijn een realiteit achter elke afgodendienst. Als zij werkelijk niet zouden bestaan, dan had de apostel dit hier ongetwijfeld aan de Korintiërs medegedeeld. Maar Paulus waarschuwt met nadruk voor het gevaar dat gelovigen in gemeenschap met de demonen kunnen komen, wanneer ze niet oppassen. De schrift verbiedt ons om demonen te raadplegen. Leviticus, Deuteronomium. Onder Israël stond daar de doodstraf op. Leviticus 20, vers 27 staat dat. Demonen sidderen voor God. Dat lezen we in Jacobus 2, vers 19. In Jacobus 2, vers 19 staat: gij gelooft dat God één is? Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de demonen ook en zij sidderen. De demonen erkennen Christus als Heer en zien hem, Christus, als hun toekomstige rechter. Dat lezen we over in Matthäus 8 en Lucas 4. Van velen voeren ook demonen uit, roepende en zeggende, en dat zeiden ze, gij zijt de Zoon van God. Ze kunnen duidelijk herkennen wie ze voor zich hadden. En de Heere bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, staat er in Lucas 4 vers 41, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En in Matthäus 8 vers 29 staat: en zie, zij schreeuwden zeggende, wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Ze wisten drommel zo goed dat hun het oordeel te wachten stond. Deze demonen zijn reëel en berusten niet op fictie. De wereld om ons heen is een demonische wereld die wij wel niet kunnen waarnemen en die God aan ons oog heeft onttrokken naar de zondeval, maar dat wil nog niet zeggen dat die wereld niet bestaat. Helaas kan de mens die wereld wel binnentreden, ook al heeft God dit verboden. In heel de schrift maken demonen deel uit van het rijk der duisternis. Er is sprake van een hiërarchie binnen dit rijk bestaande uit demonen, engelen en luchtvorsten. En de Satan staat aan het hoofd als de overste van de macht der lucht. De Satan is dus de overste van de luchtmacht. Alle aardse overheden, machten en koninkrijken worden door deze luchtmacht aangestuurd en gecontroleerd. Als wij bijvoorbeeld in het Bijbelboek Daniël kijken, dan wordt ons daar een blik achter de schermen gegund door hetgeen een engel aan Daniël vertelt. In Daniel 10 bijvoorbeeld vinden wij de profeet Daniel die zo ondersteboven is van een gezicht dat hem in openbaring 9 werd geopenbaard, dat hij 3 weken vast. Daniel 10 vers 1 tot 3. Na 3 weken ontmoet hij iemand die door God gezonden is. Daniel 10 vers 12. Om Daniel te verstaan te geven wat het volk Israël in de toekomst in het laatst der dagen overkomen zal. En dan gaan we lezen in Daniel 10. Daniel 10 vers 2. Daniel 10 vers 2. In die dagen bracht ik, Daniel, 3 volle weken door met rouwbedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet. Vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er 3 volle weken verlopen waren. Op de 24e dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man, en dan moet u goed letten op de beschrijving die er nu volgt. Zag ik een man, in linnenklederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels. Zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Ik hoop dat het duidelijk is dat u herkent wie dit is. Vers 7. Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen het niet. Doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden. En toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht met mijn aangezicht ter aarde. Even tussen haakjes. Dit is dus de Bijbelse vorm van aanbidden, broeders en zusters. En niet zoals heden ten dagen wel eens gebeurt door achterover in de geest te vallen. Nee, in vers 9 op het eind lezen we. Viel ik bezwijmd op mijn aangezicht met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zeide tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Persen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. En we lezen verder in vers 15. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en begon te spreken. En ik zeide tot hem die voor mij stond, mijn Heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht des mijns Heeren, spreken met u, meneer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht. En hij zeide, vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. En ik zeide, mijn Heer spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. En toen zeide hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Persen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Door de omschrijving zien we wie naar Daniël toekwam. Heel bijzonder dat de Heere zelf de boodschap betreffende de toekomende dingen aan Daniël wilde verkondigen. En ook heel bijzonder dat we lezen hoeveel macht die overheden in de lucht hebben. Dat ze in staat zijn om de Heere zelf 3 weken tegen te houden. Zoveel was er hun aan gelegen om de boodschapper, de Heere, tegen te houden. Zoveel was er hun aan gelegen om te verhinderen dat Gods boodschap tot de mens komt. En dat geldt ook nu, broeders en zusters. De aartsengel Michael moest te hulp schieten, zodat de Heere de overhand behield. En hij Daniël met de boodschap van God kon bereiken. Verder deelde de Heere Daniël mee dat hij straks wederom de vijandige linies door moet rondom de aarde. En dat hij nog een keer zal moeten strijden. Nu niet alleen tegen de luchtvorst van Perzië, maar ook tegen de luchtvorst van Griekenland. Die de luchtvorst van Perzië te hulp zal komen. In vers 20 hebben we gelezen. Toen zeide hij, weet gij waarom ik tot u ben gekomen? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Deze luchtvorsten zijn de wereldbeheersers deze duisternis uit Efeziërs 6 vers 12. De kosmokrators. Zij trachten het wereldgebeuren in hun greep te houden. Wat duidelijk wordt uit deze geschiedenis van Daniël. En zij bemoeien zich met grote mogendheden, zoals in de dagen van Daniël, de koninkrijken van Perzië en Griekenland. Het Rijk der Duisternis is dus in hoge mate georganiseerd rondom de aarde. Dat lezen we ook van in Matthäus 12, Johannes 18, Matthäus 4, Lucas 4 en Johannes 14. Het staat achter de aardse overheden en beïnvloedt die machten in de lucht. En dit is Satans engelen- en demonenwereld. De apostel Paulus spreekt hen gezamenlijk aan als de overheden, de machten, de wereldbeheersers deze duisternis. De boze geesten in de hemelse gewesten. Efeziërs 6 vers 12. En hun machtsgebied is de duisternis. En de wereld bevindt zich in die duisternis en Satan is de overste van deze wereld. Alleen God kan de mens uit deze macht de duisternis verlossen. Lezen we ook van in Kolossenzen 1. En God kan de mens overbrengen in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar wat we kunnen leren uit deze geschiedenis van Daniël is het volgende. Wanneer we Daniël 9 lezen, dan zien we hoe de engel Gabriël naar Daniël toekomt om hem te vertellen over de 70 jaarweken die over Israël, voor Israël, zijn bepaald. Dat ging over de eindtijd van Israël. En dat ging over een verwoesting. En over een verwoester. En dat is nogal wat. Daniël is er helemaal ondersteboven van. En daarna gaat Daniël 3 weken lang rouw bedrijven, hebben we gelezen. 3 weken lang is Daniël eigenlijk bezig deze dingen aan de Heere voor te leggen. Want er staat zo mooi in Daniël 10 vers 4, nadat Daniël 3 weken rouw heeft bedreven, op de 24ste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man. Daniël sloeg zijn ogen op. Ik denk dat hij op de knieën lag. De Heere smekende om inzicht en wijsheid. Want in Daniël 10 vers 12 lezen we dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen. En Daniel wordt beloond. Broeders en zusters, de Heere zelf komt naar hem toe. Ook al kost dat veel moeite en veel strijd. Heel bijzonder. Weer moest ik denken aan de tekst uit Hebreeën. De Heere is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Maar nu even naar iets bijzonders. Wat we boven hebben gelezen staat in het boek Daniel. En ik geloof dat dit echt zo is gebeurd. Toen was dat zo. Maar wanneer we nu eens gaan kijken naar datgene wat we net behandeld hebben over de reis, of de vorige keer behandeld hebben over de reis van de Heere door de hemelen na zijn opstanding, dan lezen we totaal iets anders. Toen werd de Heere, de opgestaande, niet meer tegengehouden. In Efeze 4 hebben we gelezen: daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Christus is op aarde gekomen om het werk dat de Vader hem te doen had gegeven te volbrengen. Hij kwam niet alleen om de zonde weg te doen op het kruishout, maar hij kwam ook om de dood te overwinnen. En hij kwam, en dat moeten we niet vergeten, de werken des duivels te verbreken en de duivel teniet te doen. Teniet te doen. Eigenlijk staat er in de grondtekst te vernietigen. En dan is het prachtig dat we zien dat met zijn hemelvaart toonde Christus dat aan hem alle macht gegeven was in de hemelen en op de aarde. En dat de duivel en zijn werken absoluut teniet gedaan zullen worden. Hij was de overwinnaar. En dit is de boodschap die hij proclameerde aan de geesten in die gevangenis. De demonen die gevangen en gekluisterd zijn aan deze aarde. 1 Petrus 3. Christus overwon. En hij heeft hun gevangenis gevangen genomen. Wat wil zeggen in het licht van Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Christus heeft bij zijn opstanding en bij zijn hemelvaart laten zien dat niet Satan alle macht heeft, maar dat hij alle macht heeft in de hemelen en op de aarde. En bij die hemelvaart van Christus konden die overheden in de lucht, de Heere Jezus Christus, niets doen. Konden zij hem niet tegenhouden. Hij zegevierde openlijk over hen. Toen hij die vijandelijke linies doorging naar de hemel, naar het Vaderhuis. Ze doen zich dan wel voor als verhoogde meesters, maar er is niets verhogends meer aan hen, aan die machten in de lucht. Ze zijn geworpen op de grond, op de aardbodem, en wachten op hun definitief oordeel op de grote oordeelsdag. En dit oordeel zullen ze niet kunnen ontlopen. Dus wat was het verschil met Daniel? Het sterven en opstanding van Christus, zijn overwinning, die toen was behaald. Dan de geestelijke strijd waar wij mee te maken hebben. De vijanden waartegen wij hebben te worstelen zijn niet van bloed en vlees, maar geestelijk. Dat staat ook duidelijk in Efeze 6 vers 12. Efeze 6 vers 12. Daar lezen we. Efeze 6 vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Deze worsteling is een geestelijke strijd. Het is een goede strijd des geloofs. De inzet hierbij is altijd de verkondiging van het evangelie, de gezonde leer, het woord der waarheid, waarin Christus overwint en Satan teniet wordt gedaan. Net zoals Christus al deed toen hij verzocht werd in de woestijn. Het woord der waarheid legde hij aan tegen de leugen van Satan. Ja. En die vijandschap is al vanaf het begin. De vijandschap tussen de mens en Satan. In Genesis 3 vers 15 zei de Heere tegen de Satan: en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zaad van de vrouw zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. En tegen deze boodschap, broeders en zusters, brengen boze geesten altijd hun valse leringen in. En dat moeten we niet onderschatten. Die demonen verspreiden dwalingen onder de mensen en trachten de gelovigen te verleiden met valse leringen over God. Over God en zijn woord. Over Satan en het kwaad. Over de mens en de dood. Over Christus en zijn verlossing. Enzovoort. Wanneer we 1 Timotheus 4 vers 1 tot 2 lezen, dan staat dat er ook heel duidelijk en dan worden we gewaarschuwd. 1 Timotheus 4 vers 1. 1 Timotheus 4 vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat zij, en dat zijn gelovigen, hè, doordat zij dwaalgeesten en leringen van demonen volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Broeders en zusters, de demonen vinden altijd leugensprekers door wie zij heen kunnen spreken. En personen die de alverzoningsleer verkondigen zijn leugensprekers. Als wij niet blijven staan in de volle wapenrusting van God, met onder andere het zwaard des geestes in de hand, dat is het woord van God, dan lijden wij de nederlaag. Dan raken wij verstrikt in zo'n valse leer. Dan raken wij het spoor des geloofs bijster. Ons geloof kan zelfs daardoor schipbreuk lijden. Maar we hoeven niet te vrezen. Wij mogen de wapenrusting Gods aandoen om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En we mogen er verzekerd van zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, zelfs nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. Geldt dit zonder uitzondering voor iedereen? Nee, broeders en zusters, en let op. Dat geldt voor die gelovigen die in Christus Jezus zijn. Dus dat is het geheim. Dicht schuilend bij Hem. Dicht aan zijn zij wandelen. En door zo een relatie met Hem te hebben, zal niets ons kunnen scheiden van Christus Jezus onze Heere. Alverzoeners die leren dat God de schepper is van het kwaad, geloven als consequentie daarvan dat men de oorzaak van het kwaad niet moet neerleggen bij een val van Satan in de zonde, maar indirect bij God zelf, die Satan als zijn tegenstander zou hebben geschapen. Enkele uitspraken. De eerste is van Lukien, A. Lukien. Wanneer Satan een knecht van God is, die hij heeft aangesteld tot zijn tegenstander, dan vervalt de voorstelling dat hij gevallen is. Ook nog een van hem. Velen, waaronder Knoch, Manussen, die met stellige overtuiging juist niet in Satans val geloofden, brachten naar voren dat God Satan als zijn tegenstander heeft geschapen. Anders gezegd, de oorzaak van het kwaad ligt niet in de val van Satan, maar indirect bij God zelf, die Satan als zijn tegenstander geschapen zou hebben. Hij is immers de schepper van het goede en het kwade. Ja. Dan nog een citaat van een van de huidige leraars, goedbericht.nl. Het kwaad bestaat niet uit zichzelf, maar zoals licht en duisternis is het kwaad geschapen. De oude slang vervult een functie als duivel. Duivel, dat weten we, dat is een dooreenwerper. En Satan, tegenstander. Hij is een functionaris van God. En dan gaat het door. Wanneer eenmaal Satans functie vervuld zal zijn, dan maakt God een einde aan hem als tegenstander door hem in het meer van vuur te werpen. Wel waar hij een langdurig, pijnlijk proces ondergaat. Waarom? Om de waarheid te ondervinden van Jezus' woorden. En wat zei de Heer? Toen zei Jezus tot hem: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dit werd niet alleen tegen Satan gezegd, maar ook over Satan. Hij zal God aanbidden. Dan is hij uiteraard geen Satan of duivel meer. Hemelsen, aardsen en onderaardsen, kortom, allen zullen tot eer van God de Vader belijden, Jezus is Heer. Inderdaad, de duivel is Gods duivel, een instrument in Gods hand, niet minder en niet meer. Einde citaat. Ik vind het gruwelijk dat zulke dingen worden verkondigd, te midden van gelovigen. En wanneer we dan gaan onderzoeken wat in Filippenzen 2 vers 9 tot 11 staat, dan vinden we, Filippenzen 2, hè, dat gaat over de Heere. Dat begint in vers 5 met laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En dan vinden, staat er in vers 9, omdat de Heere zo gehoorzaam is geweest, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En er staat panta, echt alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle, echt alle, tong zou belijden. Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Wat betekent dit, broeders en zusters? En waar gaat dit over? Laten we nog eens verder lezen. In vers 12. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven, zegt Paulus tegen de Filippenzen. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. En dat is de context. Het gaat over hen die door de Heere bewaard worden tot in die dag. Ja, tot over de dag van Christus heen. En dan, niet in de komende aion van 1000 jaar, maar daarna, dan zal er niemand meer zijn die niet buigt voor de Heere. Want dan zal er geen ongeloof meer bestaan. Omdat alle ongeloof is weggedaan in de Gehenna. En in die aion, dus na de 1000 jaar... zal God alles in allen zijn. Het zijn fabeltjes om te beweren dat Satan gelouterd uit die Gehenna zal komen. Eerder in deze Bijbelstudie zijn we al uitgebreid op de vraagstelling ingegaan of God de schepper is van het kwaad. We hebben gezien dat dit niet alleen berust op een verkeerde uitleg van onder andere Jesaja 45 vers 7, maar ook berust op het hanteren van onbijbelse opvattingen over goed en kwaad, die Babylonisch zijn van oorsprong en die sterk van invloed zijn geweest op het Joodse denken tijdens en na de Babylonische ballingschap. Dit denken mondde uit in de Joodse Kabbala-leer, die wij onder andere terugvinden in de Talmud. Wat opvalt, is dat alverzoeners geloven dat Satan geen bovennatuurlijk persoon zou zijn, maar de verpersoonlijking van het kwaad. En meestal geloven zij ook niet in het bestaan van demonen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom bovenstaande over de realiteit van demonen zo uitvoerig is behandeld. Maar dat zij voor de beantwoording van deze vraagstukken teruggaan naar het Joodse denken. Alverzoeners zeggen dat alleen vanuit de Hebreeuwse gedachtenwereld een meer verantwoorde interpretatie gegeven kan worden over de vraag wie en wat Satan is. Maar dan komen we op een heel gevaarlijk terrein. Want Joodse leermeesters keren niet steeds terug naar de woorden Gods van de Torah en verwierpen daarom de verhalen van de val der engelen of of de val van Satan. In de Talmud wordt daarvan dan ook niet meer gesproken en wordt er ook over niets gevonden. Er was steeds een voortdurende herinterpretatie vanuit de Tora, de bron van de woorden Gods, waarin geen plaats blijkt te zijn voor een duivel- en demonenleer. En dient ten gevolge ook niet van een nederwerping van een voorwereld, welke veroorzaakt zou zijn door de val van Satan. Er zijn mensen die het hebben bestudeerd en die zeggen: in de Joodse literatuur wordt Satan nooit tot een duivel. Ja. Een waarschuwing is hier zeker op zijn plaats. Voor de beantwoording van vraagstukken als: wie is Satan? En wat zijn demonen? En wanneer vond Satans val plaats? Moeten we dus niet teruggaan naar de Joodse leermeesters en hun Talmud, maar teruggaan naar de Bijbel zelf. Zoals in het christendom de kerkelijke en voornamelijk pauselijke traditie zich ontwikkelde, naast de ware bron van het geloof de Bijbel, en er in lijnrechte tegenstelling mee kwam te staan, zo is het Joodse geloof in het geheel niet gebaseerd op het Oude Testament, zoals veel mensen denken, maar gebaseerd op de overlevering van Joodse rabbies die wordt weergegeven in de Talmud. En dat is ernstig. Eeuwenlang verschenen er commentaren van rabbies op gedeelten uit de Tora. En deze commentaren werden uiteindelijk gebundeld en opgenomen in de Talmud, als nadere aanvulling en uitwerking van de Tora. En de Talmud die heeft een veel grotere invloed gehad op het Joodse denken dan het Oude Testament. Net zoals de pauselijke traditie en uitspraken in de Rooms-Katholieke Kerk bij de gelovigen de eeuwen door een veel groter gezag kregen dan de Bijbel zelf. En het is Christus die voortdurend de fariseeën het verwijt maakt dat zij door overleveringen en inzettingen van mensen de wetten van God krachteloos maken. In Matteüs 23 lezen we bijvoorbeeld over het zevenvoudig vee wat de Heere over de fariseeën en schriftgeleerden uitspreekt. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeërs, gij huichelaars. En de achtste keer noemt de Heere hen blinde wegwijzers. Matteüs 23, vers 16. Vier keer noemt de Heere de geestelijke leiders van Israël adderige broed. Matteüs 3, vers 7. Matteüs 12, vers 34. Matteüs 23, vers 33. En Lucas 3, vers 7. En Johannes 8, die kunnen we wel even samen lezen. Johannes 8, vers 44, noemt de Heere hen zaad van de slang. Johannes 8, vers 44. Dan zegt de Heere: gij, tegen de fariseeën, gij hebt de duivel tot vader en veel de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Dus gij hebt de duivel tot vader. Jullie zijn zaad van de slang. Momenteel wordt er door de orthodoxe Joden uitsluitend gestudeerd in de Talmud. Zij doen daar ongeveer 3,5 jaar over, waarna ze opnieuw beginnen. En in totaal bestaat de Talmud uit 63 delen en zo'n 13.000 pagina's. In de Talmud zijn ook de verschrikkelijkste aantijgingen opgenomen over de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld de Toledat Yeshu, dat is de geschiedenis van Jezus, is het deel van de Talmud dat een godslasterlijke verdraaiing van de historische feiten geeft over Jezus' leven. Ik wil u toch enkele citaten noemen. Het is eigenlijk afschuwelijk. Maar die heten ten dagen nog steeds worden geleerd in Israël. Hij zou een onecht kind zijn geweest van een Romein soldaat, Jozef Panter, en geboren zijn uit een hoer, Maria, want ze was niet getrouwd. In Egypte zou Joshua, de Heere Jezus, de toverkunst van de Egyptenaren hebben geleerd en als hoge ingewijden in het heilige land zijn teruggekomen. Nadat hij in de tempel het geheim van het zogenaamde tetragrammaton, dat is dat JHWH, de Hebreeuwse letters van Yahweh, waaraan men magische krachten was gaan toekennen, had gestolen, was hij in staat de wonderen te doen waarvan het Nieuwe Testament spreekt. Broeders en zusters, wanneer we deze dingen lezen of horen, dan weten we welke denkwereld hierachter zit. Dit zijn satanische leugens over de geschiedenis van Jezus, die in de Talmud zijn terechtgekomen. En die zien we keer op keer opduiken in antichristelijke groeperingen. In boeken zoals de Talmud en andere kabbalistische rabbinale geschriften vinden we de grofste passages over onze Heer Jezus Christus. De Kabbala is ook zo'n boek. Even in kort iets over de Kabbala. De Kabbala is een Joodse vorm van mystiek, magie en filosofie. En die wint terrein in heel de wereld. De rij beroemdheden die aan Kabbala doen, die lijkt eindeloos. Edgar Davids, Madonna, Britney Spears, David en Victoria Beckman zijn namen die in dit verband moeten worden genoemd. Is dit onschuldig spel of een slim instrument van de duivel? Gezien de opmars en verschijningsvormen van Kabbala verdient deze stroming de nodige aandacht. Het Hebreeuwse woord Kabbala betekent traditie of overlevering. Letterlijk staat het voor dat wat ontvangen is. God zou de kennis van de Kabbala aan de engelen geopenbaard hebben, die het vervolgens aan Adam, Noach, Abraham en Sarah hebben overgedragen. Het Kabbala Center in de Verenigde Staten is het huidige hoofdkwartier van de aanhangers. En ze houden zich bezig met magie, occultisme en alles wat de Heere verboden heeft. En dan begrijpt u wat de bron is van deze Kabbala. Die Kabbala is al duizenden jaren oud. Waarom is deze stroming nu zo in opmars? Veel mensen zijn zoekende. Ook in Nederland wint die Kabbala aan populariteit. In Nederland is een vrij grote heksenbeweging. Zij stuurt regelmatig e-mails naar onze stichting. Dat is een christelijke stichting die soms serieuze vragen bevatten en soms erg fel van leer trekken. Maar broers en zusters, die Kabbala is pure occultisme uit de bron van Satan. Een occultisme is een slim instrument van de duivel. Occultisme verleidt een mens door wonderlijke dingen of kennis. En gaandeweg raak je het van in de ban. En kom je er bijna niet meer van los. Ja. En er zijn ook hele slimme dingen die er soms mee te maken hebben. Want Kabbala heeft ook nog een kant die heel subtiel onze westerse maatschappij binnenkruipt. Het dragen van speciale armbandjes. Het drinken van ingezegend water. En het gebruik van andere voorwerpen die speciale krachten zouden bezitten. Vroeger verwierp men allemaal dit soort bijgeloof. En nu zie je overal van dat bandjes opduiken, zelfs in christelijke evangelische kringen. Dan hoor je ergens bij. En we moeten hier maar voor waken. Want deze voorwerpen kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn. Ja. Nog even naar de Talmud. Bij herhaling, dat wil ik toch nog even noemen, wordt onze heiland aangeduid als die vent, die dwaas, de bedrieger van Israël, de dief aan het kruis, omdat hij dat tetragrammaton zou hebben gestolen. En dit zijn nog de minst lasterlijke opmerkingen. Volgens de Joodse christen Isaac da Costa is de Talmud een ondoordringbare verschansing geworden waar achter de Joden zich eeuwenlang tegen het geloof in een heiland hebben verschanst. En die leugens, broeders en zusters, die zijn al begonnen toen onze heiland was opgestaan. Laten we dat samen even lezen. Matthäus 28, vers 12. Ja, Matthäus 28, vers 12. En in de vergadering met de oudsten van Israël kwamen zij tot een besluit en zij gaven de soldaten veel geld. En zij zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En indien dit de stadhouder ter oren komt, zullen wij het in orde brengen en maken dat gij buiten moeite blijft. En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden verspreid tot de dag van heden toe. Broeders en zusters, echt tot de dag van heden toe. Ja. We zien in al deze dingen, dat Satan doorlopend zijn uiterste best heeft gedaan en nog doet, onder andere in de leer der alverzoening, om het geloof van mensen zo te verdraaien dat God, onze Vader, en Jezus Christus, onze Heiland, tot een bespotting worden. Ja, zelfs vernederd worden. Alverzoeners beweren namelijk het tegendeel over de Talmud, omdat hen dat zeer goed uitkomt. Alverzoeners leren dat de Joodse rabbijnen steeds weer terug zouden zijn gegaan naar de schrift. En dit is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. Met hun kabbalistische traditie en leerstellingen weken de Joodse rabbijnen juist steeds verder van Gods woord af. En het heeft de Joodse schriftgeleerden zo verblind dat zij hun Messias, Christus Jezus, niet herkenden en hem hebben gekruisigd. En aan de andere kant zien wij dezelfde Joodse rabbijnen met betrekking tot hun kabbalaleer enorm flirten met Satan. Ja. Nog iets sterker uitgedrukt, de kabbala verbindt het Bijbelse oud-testamentische Joodse geloof en het Bijbels christendom met het satanisme. En misschien vindt u dit overdreven uitgedrukt. Maar het voortdurend geflirt in de kabbala met Lucifer en de vergoelijking van het kwaad als iets noodzakelijks, is de kabbala een weg geworden waar langs velen zijn afgegleden van de aanbidding van God tot de verering van Lucifer. Lange zin, moet ik nog eens zeggen? De kabbala verbindt het Bijbelse oud-testamentische Joodse geloof en het Bijbels christendom met het satanisme. Want door het voortdurend geflirt in de kabbala met Lucifer en het goed praten van het kwaad als iets noodzakelijks, is de kabbala een weg geworden waarlangs velen zijn afgegleden van de aanbidding van God tot de verering van Lucifer. En aanhangers van de leer der alverzoening lopen op dezelfde wijze gevaar door hun redeneringen. Bijvoorbeeld, dat God de schepper is van het kwaad. Of dat het goede het kwade nodig heeft om goed te zijn. Of dat Satan in werkelijkheid niet bestaat. Of dat Lucifer na loutering deel zal hebben aan de verlossing. Dat zij op gelijke wijze afglijden in de kabbalistische denkwereld waar het kwaad geen kwaad meer is. Zo raken zij helemaal verward in hun denken en raken zij het spoor des geloofs bijster. Hun voorliefde voor de Talmud en de kabbalistische denkwereld brengt hen in nauw contact met Joodse verdichtels, waartegen de apostel Paulus ons juist zo waarschuwt. Ja, Titus 1, vers 13 zegt, Titus 1, vers 13, dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En niet het oor lenen aan Joodse verdichtels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ja. Vele hedendaagse New Ages, een heleboel namen kan ik noemen, maar doe ik maar even niet, maar zij verwerpen de leerstelling dat er een Satan zou bestaan. Zij willen ons doen geloven dat de Satan en de duivel een uitvinding zijn van de traditie en dat Lucifer en Christus gewoonweg twee manifestaties zijn van één en dezelfde godheid. Dit komt eigenlijk heel gevaarlijk dicht in de buurt van de leringen van alverzoeners, die op gelijke wijze beweren dat de Satan en de duivel van de traditie niet bestaan, maar dat Satan, evenzeer als Christus, een knecht des Heren is. En nog zo'n uitspraak van Lukien. Satan is een knecht van God die hij heeft aangesteld tot zijn tegenstander. wanneer Satan een knecht van God is, die hij heeft aangesteld om zijn tegenstander te zijn, vervalt de voorstelling dat hij gevallen is. Hiernaast zien we in de New Age leer dat alles God is. Dit betekent dan ook dat goed en kwaad slechts twee kanten zijn van het goddelijke. God is daarom zowel de schepper van goed als van kwaad. De mens zou alleen nog maar geleerd moeten worden dat hij zijn eigen Satan is. En tot mijn verbazing zien we dat deze uitspraken en eindconclusies van New Agers in niets verschillen van die van Alphazongers. Beide komen met hun kabbalistische gefilosofeer over Satan en de oorsprong van het kwaad tot dezelfde antichristelijke en godslasterlijke uitspraken. Eigenlijk zou dit Alphazongers moeten wakker schudden. Helaas is dat meestal niet het geval. En we leven in een tijd, broeders en zusters, waarvoor de apostel Paulus ons al waarschuwde. En die waarschuwingen van Paulus die kunnen we ons maar beter goed te harte nemen. In 2 Timotheus 4 vers 3 lezen we zo een. Zullen we het ook even samen lezen? 2 Timotheus 4 vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Waarom dat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Dat laatste, verricht uw dienst ten volle, staat in het Griekse woord pleroma. Dat is volheid. Deze tekst betekent dat Paulus zegt dat we onze dienst tot een volheid moeten brengen. En dat betekent voor nu, voor ons, wanneer we mogen weten dat we bij het lichaam van Christus horen, dat we die geheiligden, die uitverkorenen, dat betekent dat we onze loopbaan moeten lopen tot het einde. Net als Paulus ons is voorgegaan. En broeders en zusters, dat kunnen we uitsluitend in grote afhankelijkheid en ootmoedigheid aan onze Heiland. Want hij koestert de zijnen. En hij wil ons leiden. Hij wil dat wij die werken doen die hij tevoren bereid heeft. Dat wij daarin zouden wandelen. En houd dat vast. En ga daarin voort. Paulus zegt niet voor niks. Houd vast wat je hebt. Tot zover.